Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En dan PSV de laatste 30 minuten alleen maar aan het aanvallen is en Ajax gewoon de bus parkeert en er alles aan doet met kunst en vliegwerk om niet nog die vierde goal tegen te krijgen.
Ajax heeft geen bus.
Nee, die kunnen helemaal niets parkeren.
Ajax heeft
Henderson
geen bus.
Is die bus. And, there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people played. Dit is Hartgras podcast nummer 151. Naast mij zit Danielle Kliwon, Martijn Simons daar tegenover en Thomas Heerma van Vos daar ook tegenover.
Dubbel S.
En chef Dood laat zich verontschuldigen, want die moest naar een begrafenis. Oké, daar had zachtjes gelachen kunnen worden.
Hield het in.
Dat is niet gebeurd, helaas. Ja, een milde glimlach zie ik hier en daar. Thomas, de nieuwe Hartgras is uit.
Ja.
Jij staat erin. Jij bent naar West Ham United geweest en intussen hou je allerlei bespiegelingen over het leven en zoals dat gaat. En dan ben je ook nog met je moeder in Rome.
Dat klopt.
Kan je daar een klein stukje uit voorlezen voor de luisteraar om een beetje in de stemming te komen?
Graag. Het is Hartgras nummer 154, dus we zitten bijna qua podcast en tijdschrift op gelijke hoogte. Ik denk dat bij het volgende nummer dat de podcast definitief het papier heeft ingehaald. En ik heb inderdaad geschreven over een wedstrijd van West Ham. Een hele mooie wedstrijd waar ik heen was met vrienden. En waarbij ik allerlei associaties heb. En dit is een kort stukje over mijn moeder in Rome. Mijn gedachten verspringen naar een wedstrijd waar ik vorig najaar belandde. AS Roma, HJK Helsinki. Kort daarvoor was mijn vader overleden. Met mijn moeder bracht ik een paar dagen door in Rome. En toen bleek toevallig ook deze wedstrijd plaats te vinden. Er waren nog kaartjes beschikbaar. Mijn moeder had zelfs op tv nog nooit een voetbalwedstrijd gezien. Maar tot mijn verbazing zei ze nu op een Romeins terras, ik wil wel mee. Dus daar gingen we, naar de tweede ring van Stadio Olimpico. Verwonderd keek ze om zich heen, naar al die zingende Italiaanse mannen met soms ontblote bovenlijven. Het zijn een soort oerkrachten, zei mijn moeder peinzend. Ook toen de wedstrijd begonnen was, had ze vooral aandacht voor wat er op de tribunes gebeurde. Hoe toegewijd mensen waren, hoe hard ze zongen. Tussendoor keek ze af en toe richting het veld, maar ze leek niets te begrijpen van wat daar gebeurde. Toen ik haar duidelijk maakte dat een speler van HJK Helsinki zojuist rood had gekregen, kijk, daar loopt hij, vroeg ze aarzelend, wanneer mag hij terugkomen? Zelfs nadat iedereen om ons heen begon te juichen naar een goal van Dybala, had ze niet door dat er gescoord was. Ze zag het simpelweg niet. Toch, zei ze 3 keer, het voelt nu alsof ik dichter bij je vader ben. En bij jou. En van die hele vakantie bleef de voetbalwedstrijd het meest hangen.
Mooi, hè? Ja. En je was ook bij West Ham tegen, wat was het?
Nottingham Forest.
Nottingham Forest, ja.
Ja.
Het NEC van, laten we zeggen het Vitesse. Of mag ik het met Vitesse vergelijken? Nee, hè?
Ze zijn wel beter dan Vitesse
zijn
dit
jaar. Wel beter, ja.
Dat is ook geen moeilijke.
Maar Kudus speelde daar de sterren van de hemel.
Die was ongelooflijk goed.
Schrijf jij, dit brengt ons al vrij snel op de Afrika Cup. Het is net alsof ik dit bedacht heb, maar dat is niet zo. Danielle, dat was wel het grootste verlies van het toernooi, hè? Dat Ghana eruit vloog.
Ja, ik heb nu in mijn hoofd die naam van Kudus. Kingly of Lifting, Dauntless, Undermined Stars and Dreams. Wat ik het liefst het hele toernooi lang zou willen blijven zeggen. Maar ze hebben het gewoon niet gered. En na die wedstrijd dat ze eruit lagen, dat ze wisten dat ze eruit lagen, dat interview met Kudus, die ontreddering en de teleurstelling. En ik wilde echt in de televisie kruipen en mijn armen om hem heen slaan en zeggen, Mo, het komt goed. Koekoe. Ik vind het echt een heerlijke speler. Maar iedereen trouwens, terug naar West Ham, iedereen doet het goed bij West Ham. Heb je Alvarez daar gezien? Volgens mij had ik het er vorige week ook al over. Dus bizar hoe zij weg zijn bij Ajax en floreren en nog een grotere potentie hebben om te vervullen dan wij al dachten dat ze in Nederland hadden. Het is echt ongelooflijk om te zien. Ik kan er heel erg van genieten.
Ja, en die andere voorhoedenspeler van Ghana, die vond ik ook heel erg goed.
Je hebt het toch niet over een van de broertjes Ayew?
Nee, dat vind ik niks.
Want dan zou ik niet opstaan en weglopen.
Nee, dat is helemaal niks. Maar die andere, MNU?
Emmanuel?
Ja, die hè, zo heet die ongeveer.
Ik weet het eigenlijk ook niet zeker. Ik moet eerlijk zeggen, Nigeria is mijn land waar ik volle focus heb gegooid. En ik heb nog een klein beetje ruimte in mijn hart voor Congo, wat gisteravond Egypte heeft uitgeschakeld. En daar ben ik alle energie naartoe aan het sturen om te zorgen dat ik alle krachten kan aanwenden dat die ver komen dit toernooi.
Ja, ik was wel ook inderdaad voor Congo gisteren, maar ik heb de verlenging niet gehaald. Ik dacht, ik heb een podcast, morgenochtend vroeg.
Dat had ik misschien ook moeten denken.
Wordt een hele trage verlenging ook. Met penalties, wist je zeker. Maar die ene jongen van Congo, Elia, die vond ik echt heel goed.
Met Jacques Elia, ja. En Wisa, de aannames van Wisa wederom waren fenomenaal. En ik denk dat het mooiste, je hebt de penalties dus niet gezien.
Nee.
Maar die penalties van Congo waren smerig. Gewoon echt heel langzaam door het midden van die hobbelballetjes. Dat je als keeper gewoon schaamt. Ja. Dat je er iedere keer intrapt en niet gewoon in het midden blijft staan. Het was echt heel vies. De eerste keer dacht ik, dit ga je niet nog een keer doen. En ze deden het gewoon 3 of 4 keer. En vervolgens komt Gabaski, de keeper van Egypte. Die mag hem nemen. Die was aan het einde van de verlenging, is hij al een paar keer opgelapt. Want hij had wat last. En die moest die pingel nemen en die mist hem gewoon. En ik stond echt, ik keek op mijn laptop, want op de televisie stond inmiddels al American Football op. En ik stond echt nagelbijtend met mijn gezicht bijna tegen het scherm geplakt. Ik was voice memos aan het uitwisselen met de Congolese vrienden uit Antwerpen.
En jij nam een podcast op.
En we namen een podcast op met Roman Elinski inderdaad. En dan komt daar een Passie, de keeper van Congo, die heel zwak aan dit toernooi begon. Die de eerste wedstrijd, zijn eerste balcontact, was een gigantische fout waar bijna een tegengoal uitkwam. Hij is volgens mij ook die keeper die buiten de 16 hands maakte en geel kreeg en geen rood. Dat is een passie. Ik had geen vertrouwen in een passie, maar die stond er deze wedstrijd en die moet die pingel nemen, die penalty, die beslist of Congo wel of niet doorgaat naar de kwartfinale. En hij heeft zo'n lachje op zijn gezicht als hij aankomt lopen. Een soort van Benzema-esque zelfvertrouwen straalt ervan uit. Dat die Panenka tegen Manchester City. En hij schiet hem erin in de woorden van Brian Brobby, poeiert hem in het goal. Oh my god, wij hebben gegild thuis. Ik ben de woonkamer ingerend. Een Egyptische vriend van me zat in de woonkamer. Hij was like, in your face. Ik mocht niet schelden, maar ik ben helemaal losgegaan. Het was echt, wat een ontlading. En dat is zoveel emotie die je eigenlijk alleen bij een landentoernooi in mij naar boven krijgt. Champions League is ook geweldig. Ajax-wedstrijden die we mooi winnen. Wat we al lang niet hebben gezien, vind ik ook geweldig. Maar de emotie die je landentoernooi bij mij en denk ik bij heel veel voetballiefhebbers naar boven kan halen, dat is ongekend.
Maar je had dus contact tijdens de wedstrijd met Congolese vrienden in Antwerpen. In de andere kamer zat een Egyptische vriend van je.
Okay. Maar daar werd American Football gekeken.
Ja, en uiteindelijk hebben zij, tot American Football opstond en ze wisten dat er penalties waren, hebben ze ook nog een telefoontje erbij gehaald. Zeker opgezet om dat allemaal tegelijkertijd te doen. Maar ik had me eventjes afgezonderd dat ik natuurlijk ook die podcast aan het opnemen was. En omdat 9 man op de achtergrond te horen roezen moest, is ook niet heel handig. En zij liepen 30 seconden achter op wat ik op mijn scherm zag, is dat was al helemaal mooi.
Ja, het was een hele leuke podcast trouwens. Die heb ik vanochtend zitten luisteren.
Thanks. Trouwens, Thomas en Martijn, jullie hebben allebei een mooie bijdrage geleverd. Een mooi boek en een mooi wedstrijdverslag. Dus dank daarvoor nog.
Hoe heet de podcast?
Yaqua.
Yaqua. En dat is?
Wat is er gebeurd?
Ja, en welke taal?
Het is Ivoriaans Frans.
Ivoriaans. Oh, Yaqua. Yaqua.
Alleen je schrijft het dan heel raar. Yaqua schrijf je eigenlijk.
Ja. Heb jij gekeken, Martijn?
Gisteren? Nee, ja, ik moet me focussen op Marokko.
Het moet, anders word je eruit getrapt.
Anders mag ik thuis niet. Ja, dat. En ik schrijf weer, ik heb eerder tijdens het WK briefwisseling met een leerling van mij over, naar aanleiding van Marokko op het WK toen. En we maken nu een deel 2 met de Afrika Cup als decor.
Mooi.
En dinsdag is dus de grote avond.
Dinsdag is de grote avond.
Ja.
Ja.
Tegen wie? Ik vergeet altijd.
Ik ben het ook alweer vergeten.
Ja, tegen wie?
Ik heb het een uur geleden nog opgezocht. Maar kijk naar Danielle. We zijn volgens mij allemaal heel blij dat jij er bent.
Nee, ik weet het ook niet.
Geweten van de Afrika Cup.
Ik weet het echt ook niet. Volgens mij moet Marokko tegen Congo als ze winnen. Oh, ja, Zuid-Afrika. Bafana, Bafana.
Ja, ja. Een van de eerste gekwalificeerden. En heeft Oumema, heet ze geloof ik, jouw correspondente, heeft ze al iets opgemerkt over de Marokkaanse scheidsrechter?
Nee. Maar ik zal het even vragen.
Zeg je dat? Is er een vrouwelijke vorm van scheidsrechter?
Ja, maar ja, ik heb zo genoten van die vrouw.
Boushra.
Boushra.
Ik ben haar achternaam vergeten.
Burkabi. Zo'n soort naam. Pelle is
Karboubi, volgens mij.
Ja, Karboubi.
Karboubi, ja, is Boushra Karboubi. Ja.
Ja, zij floot vlekkeloos.
Ja, dat was mooi. Eerste keer op Afrika Cup.
Ja, maar die liggen dus gewoon voor op Europa.
Ook hun gebruik van VAR. Dat is niet normaal.
Ja, ik was echt die vrouw, die hele grote zwarte mannen die om haar heen in het veld elkaar ook niet naar het leven stonden, die waren gewoon beducht voor haar. Het is dus de gunstige invloed van de vrouw op zo'n voetbalveld. Want iedereen houdt zich in.
Ook dat is feminisme.
Is dat, ja, toch? Lijkt me wel. En ik had haar gegoogeld. Ze heeft 5 broers.
Zo.
Die namen haar in de maling. Want ze wilde al van jongs af aan scheids worden. En toen ging haar vader een keer kijken naar een wedstrijd die zij elders in Marokko floot. En hij kwam thuis en hij zei tegen de jongens: vanaf nu is het verboden om Boushra in de maling te nemen, want zij is heel goed. Dus in sommige gevallen is ouderlijk gezag, vaderlijk gezag, cultureel gezag, is in orde. Maar ja, Unai, hè?
Ja, ik vond hem zo. Wat was ook weer de laatste wedstrijd van de pool? Ik vond hem ook in die eerste wedstrijd trouwens vond ik hem ook. Ja, sowieso die met z'n drieën, Unai, Hakimi, Ziyech. Dat is zo'n lekker rechterkant. Dat is echt fijn. Ja.
Ik zou niet weten wie van hen kan winnen.
Congo. Ja. Nou ja, ze hebben in ieder geval niet. Congo heeft in ieder geval niet van ze verloren. Dus dat tot
gelijk gespeeld, ja.
Nigeria toch? Als ik naar Danielle kijk.
Ja, Nigeria. Oh my god. Bessie ging zelfs pingelen. Oké, Bessie liep te dribbelen langs de linkerflank. Het was echt niet normaal. Er komen ongekende krachten daar los bij die spelers.
Maar wanneer kunnen ze tegen elkaar al voor de finale?
Halffinale. Ja. Ik hoopte eigenlijk dat ze aan weerszijde van het schema terecht zouden komen dan de finale Nigeria-Marokko.
Maar het valt me wel een beetje van je tegen dat jij zegt niet dat je Marokko ook het beste wenst, gunt.
Dat heb ik vorige week gezegd.
Oh, dat heb je vorige week
toen ik op Henk's stoel zat. Okay. Want ik ben er nog steeds van overtuigd dat Marokko nog geen enkele wedstrijd op 100% heeft gespeeld. Nee. Max 70, 80, heel misschien tegen Congo die tweede wedstrijd. Maar die hebben echt nog niet het onderste uit de kan laten zien. En dat gaat echt heel gevaarlijk worden. Wanneer zij dus vol ervoor gaan, dan weet ik niet waar hun glorieuze tocht gaat stoppen. En ik hoop niet dat ze dan over Nigeria heen denderen. Want nou ja, we moeten nog de kwartfinale spelen. Dus zover zijn we nog niet.
Ja.
Ik heb er eentje gezien van Nigeria. Viel een beetje tegen. Alleen Osimhen is natuurlijk.
We hebben de groepsfase gezien.
Ja.
Waar ze 3 goals hebben gescoord.
Ja.
Maar die tegen Cameroen. Ze waren wel echt veel beter hoor. Dat heb ik zitten kijken. Ik dacht dat
die toen Osimhen scoorde?
Nee, dat was afgelopen zaterdag. Loekman.
Oh, Loekman 2 keer.
Ja. Voorzet, Osimhen, voorzet. Kelvin, Chinedu, Bessie, Oeglumba.
Duidelijk.
Maar Osimhen doet zoveel werk. Die is vanaf het eerste fluitsignaal is hij zo een stoorzender voor die verdedigers. Christopher Woe, die centrale verdediger van Cameroen, 22 jaar, speelt in Frankrijk, echt groot talent. Die werd dolgedraaid door Osimhen. Hij wist gewoon niet wat hij ermee moest.
Die werd helemaal opgefroten.
En dat was echt heel mooi.
Maar je ziet hoe belangrijk een spits is, hè?
Als hij niet scoort, inderdaad.
Ja, maar kijk, je ziet Jiménez van Feyenoord is uit vorm. Dat hele elftal dat weet niet meer wat ze moeten doen gewoon. Brobbey bij Ajax is in vorm, tegen alle verwachtingen in. Wint Ajax wedstrijden. Ik bedoel, dat komt
ondanks
alleen
de
maar.
Verdediging.
Ja, dat komt alleen maar door Brobbey.
Ja.
En Osimhen speelt die rol bij Nigeria.
Maar ook Alex Iwobi, die we natuurlijk kennen van Engeland, Fulham. Die heeft daar een hele aanvallende rol, maakt ook goals. Dus hij krijgt best wel veel kritiek nu in de Nigeriaanse media omdat hij niet scoort. Maar door het uitvallen van Ndidi en omdat Nigeria echt beperkt is op het middenveld, spelen ze eigenlijk met een tweemans middenveld. Wat insane is, als je op de Afrika Cup met een tweemans middenveld speelt. Maar Iwobi pakt zoveel vuil werk op en verdeelt het spel. En is echt de speel waar alle aanvallen mee worden opgezet. En dat is zo'n ondankbare taak. Een beetje vergelijkbaar met Sneijder.
Van der Vaart.
Was Van der Vaart in 2014, denk ik?
Ja.
Dat ook gewoon heel ondankbaar werk wat je moet verzetten op het middenveld. En je blinkt dan niet uit als in je scoort niet en je geeft geen voorzetten. Maar zonder jou stort het volledig in. En die rol heeft Iwobi, de neef van JJ Okocha, op dit moment ook.
Dat wist ik niet. Okocha had iets meer techniek, dacht ik.
Ietsjes meer. Ja. Ietsjes.
Ja. Maar ja, ik vind... ik geniet er echt van. Ik ben één keer in Afrika geweest, een rondreis.
Welke landen?
Zimbabwe, Botswana, Kenia en Zuid-Afrika.
Ik wilde echt zeggen, alle landen die niet meedoen, maar Zuid-Afrika.
Ja. En je ruikt bijna gewoon de atmosfeer. Het heeft iets geweldig sensueels. Ik weet zeker dat ze ook overal buiten die stadions heerlijke dingen verkopen. En de emotie is zo verschrikkelijk groot. Ja. Dat is echt mooi. Gisteren ook weer bij die wedstrijd tussen...
De Chinees. Equatoriaal Guinea.
Ja, ik ging dat googlen. Ik denk, het zullen wel buurlanden zijn. Guinea en Equatoriaal Guinea ligt 2.500 kilometer.
Ja, Guinea en Guinea-Bissau, die liggen naast elkaar. En ja. Als je dan iets lager gaat, echt ja. Bij de golf van Guinea, nou ja, daar ligt Equatoriaal.
Iets lager, 2.500 kilometer lager.
Op het kaartje lijkt het iets lager. Ja, maar ja. Afrika is zo gigantisch continent.
Ja, maar dat Congo, ik zocht het ook op. 100 miljoen inwoners.
Ja.
Is echt niet te geloven.
Echt bizar. Maar het mooie was, Diawara, de coach van Guinea, die nadat Guinea de winnende goal maakt, rent hij huilend de spelerstunnel in. Het is zo prachtig om te zien. En ik dacht, waarom ren je niet weg? Laat die emotie ook gewoon even op het veld in. Maar hij moest eerst even kalmeren en zichzelf onder controle krijgen. De tranen stroomden over zijn wangen. En toen keerde hij terug het veld op. Dat is echt prachtig. Ja. Die ontlading. En inderdaad wat je zegt, die emotie, die passie, die intensiteit.
Je moet overigens nog wel even het raadsel Onana ontrafelen. Want... Hij staat de reserve.
Ze zeggen dat hij ruzie heeft gekregen met Eto'o na die tweede wedstrijd, zijn eerste wedstrijd.
Ja.
En dat hij daarom,
omdat hij te lang in Engeland is gebleven.
Ja, dat hij dus eigenlijk zijn club heeft verkozen boven zijn land en zichzelf dus belangrijker heeft gemaakt dan Cameroen, dan het team, ja.
Ja, oh, dat is het.
En Ondoa deed het, zijn neef. Ja, iedereen
is dat is een soort Volendam, dat Afrika.
Maar Fabrice Ondoa deed die derde wedstrijd in de groepsfase prima. Maar tegen Nigeria, ja, heeft hij echt een paar fikse fouten gemaakt. Daar kwam hij echt tekort. En ik betrapte mezelf erop. Ik dacht, Onana had dit anders aangepakt. Maar ja, we zullen het zien. Kijken wat er nu gebeurt met Manchester United. Want die hebben het ook niet helemaal lekker gedaan. Die waren in de beker tegen Newport County. Stond ze 2-0 voor, uiteindelijk 2-2. En echt met
3-2.
Op het tandvlees het 4-2 eruit geschreven.
Oh, 4-2, ja. Ja.
Met een goal van Anthony.
Ja.
Die het vierde alsof hij, weet ik veel, de mooiste poeier van het hele jaar had gemaakt. Dat was het dus gewoon niet. Van een rebound. Die hij heel makkelijk intikt, per ongeluk bijna. De man van 100 miljoen.
Ja, en de man van 90 miljoen, die juichte ook bij de 4-2, Højlund. Ook alsof hij de winnende in een finale had gemaakt. Ja, dat is heel potzierig.
Menu kwam gewoon aan met een sterke elftal. Ja. Martinez stond in. Het was geen B-elftal tegen Newport. Het was gewoon Man U A. Punt. En ze hadden er zoveel moeite mee. Ik ben fan van Ten Hag, maar het is toch onhoudbaar.
Maar dit keek jij tussen een Afrika Cup.
Nee, maar wacht even. Nee, maar sorry, maar ze heeft ook Medvedev tegen Sinner gekeken.
Dat was in de ochtend.
Ja, dat klopt. Ik heb die wedstrijd 3 sets gezien, de eerste 3. En toen won Sinner de derde. Toen dacht ik, hij wint.
Ik keek dus,
Medvedev was aan het hijgen.
Het was 2-2 in die derde set. En toen zei Roman, ja, Sinner gaat dit gewoon winnen. En ik werd echt woest toen hij dat zei. Nee, dat kan niet. En ja, Sinner won. Het is echt niet normaal wat die jongen op de mat legt. En hij is zo jong.
Maar het gekke is, Medvedev...
Wat deed ik toen ik zo oud was?
Maar hij is 28, hij is pas 27 geloof ik. En toch heeft hij al een mindere conditie dan Sinner. 5 jaar jonger, slechts. Dus dat is gek om te zien.
Heeft het ook te maken moeiteloos over naar tennis.
Ik las vandaag in de verslag van de finale dat er maar 2 spelers zijn die in de jaren 90 geboren zijn die een Grand Slam gewonnen hebben. Van wie Medvedev er dus eentje is.
Ja.
En team is die ander. De rest is gewoon helemaal weggevaagd van die hele generatie. En nu komen die jongens die in de zero's geboren zijn.
Ja.
Die gaan nu een beetje winnen. Dus ja, het is ook een beetje, het is ook sneu. Want iedereen vindt Medvedev, iedereen heeft respect voor hem. Het ziet er allemaal niet uit en zo. Een beetje de Gunda Niemand van het tennis, zullen we maar zeggen. maar het is zo ongelooflijk effectief. Dat is trouwens ook leuk om nog terug te luisteren. Kyrgios, die heeft commentaar gegeven bij de Australische TV.
Ja, ik zag dat op een Engelse zender.
Er zijn allemaal filmpjes van. En hij is echt een goede commentator, want hij praat gewoon zoals hij ook praat tegen de umpire op de baan en tegen zijn vriendin en noem maar op.
Hij neemt geen blad voor de mond.
Precies, ja, het is echt tof. En hij kent al die jongens. Dus hij weet precies van, oh ja, dit is waarom ik hem zo goed vind. En hij is heel genereus, dus hij complimenteert ze de hele tijd. Het is echt heel tof.
Ja. Ik zag, wat was het op Sky of zo was het, dacht ik.
Ja, ik zag het op Insta de hele tijd voorbij komen, die fragmentjes.
Oh ja, dat knippen ze los.
Ja, en dan zie je ook de camera in de box van de commentatoren.
Oh, dat is leuk.
Ja,
hij heeft een hele rare positie. Die verslaggever die zit achter die ruit naar het veld te kijken. En hij kijkt min of meer naar de camera. Schuin zit die,
ja,
zit
die
voor hem.
Ja. Klopt, ja.
Het
ja.
is een heel, heel raar, maar hij is echt inderdaad steengoed.
Ja, hij doet het echt leuk, ja.
Thomas, wat heb jij gezien?
Hockey. Heb je hockey gekeken?
Nou ja, Danielle vertelde net dat ze ook basketbal heeft gekeken.
Maar... Nee, basketbal volg ik niet.
Oh, dat dacht ik, dat je dat net zei.
Nee, dat volg ik niet.
Wat heb ik gekeken? Nou, natuurlijk naar Ajax.
Ja.
Met best veel plezier.
Ja.
Laat ik dat voorop stellen. En ook wel best wel tevredenheid. En natuurlijk ook wegens al die andere resultaten. Waar we het van tevoren ook al even over hadden. Ja. Het blijft bizar, vind ik, hoe makkelijk Ajax toch al die sprongen nu naar Twente, AZ, zelfs een beetje Feyenoord heeft gemaakt. Hoe snel die enorme schade toch enigszins gerepareerd lijkt. Ja, PSV halen we natuurlijk niet. De verdediging, ja, het is al bijna een cliché, maar die was wel weer zo slecht. Ik ging ook opzoeken, wanneer hebben ze nou voor het laatste nul gehouden? En ik kwam uit in november tegen Vitesse. Dat was de laatste officiële wedstrijd. Nog één oefenwedstrijd werd ook de nul gehouden. Maar dus ja, Hercules, de beker, we weten hoe dat is afgelopen. Maar echt veel makkelijke wedstrijden. Altijd tegen goals.
Ja.
En nu ook
maar gaat Henderson dit probleem oplossen?
Nou, ik hoorde jou en Frans vorige week toch een beetje inhakken op Henderson.
Nou ja, inhakken. het is geen Alvarez.
Nee, maar ik ben... hij gaat dit... Om je vraag te beantwoorden, nee. Hij gaat dit natuurlijk niet oplossen, want er zit zoveel zo stelselmatig helemaal verkeerd dat niet door één iemand, door wie dan ook, kan worden gefixt. Maar ik ben wel een stuk blijer met Henderson dan hier aan tafel vorige week de teneur was, geloof ik. Want ik denk wel, ja, het is overduidelijk, daar zal niemand aan twijfelen, de plek waar het misgaat, in de as op het middenveld. En als je daar toch best onverwachts... direct iemand die nou echt tot voor kort op het allerhoogste niveau meespeelde voor kan halen. Ja, volgens mij heb je ook niet zoveel te kiezen als Ajax. En moet je daar nu gewoon heel blij mee zijn. En stel, hij was direct van Liverpool gekomen, denk ik ook dat de algehele sfeer eromheen wat positiever was geweest. Ja, hij heeft nu dat rare half jaar. En ik denk vooruitblikkend waarschijnlijk op onze vooruitbeschouwing dat het zondag te weinig is, Henderson erbij. Ik ben er heel blij mee.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf wie we op de flanken neerzetten. Wordt het Sosa of Marta? Hebben we Gooyer er weer staan? Dat is ook weer...
Je kan niet en Marta en Gooyer samen. Nee. Dat bleek gisteren ook weer. Dat bestaat gewoon niet.
Nee.
Dat is echt...
Oh nee.
Het is wel leuk om naar te kijken.
Je krijgt
van
die Noppert vibes krijg je dan. Je weet dat er wat fout gaat. Ja, het wachten is op het moment.
Nou, Noppert vibes is inmiddels echt wel medelijden, toch?
Dat jawel, is, ik vind het
hij
echt
wil
zielig.
Geen medelijden.
Hij wil geen medelijden?
Niet, maar we doen het wel. Toch?
Ja, ja, natuurlijk. We slaan allemaal een arm om hem heen.
Ja, lekker knuffelen met Kees van Wonder.
Ja, hij zei altijd weer over de gifbeker, hè, Noppert.
Ja, dat die nog niet leeg was. Ja. Ja.
Hij schenkt hem gewoon bij, volgens mij.
Enorme gifbeker, ja.
Maar daarvoor had hij ook al foutjes gemaakt, hoor. Voor die laatste... blunder, zeg maar. Hoe kan het dat hij de bal niet pakt, hè?
Onbegrijpelijk. Ja, en echt heel erg sneu. Want je ziet het ook aan zijn gelaat. Heel erg aangeslagen. En ja, volgens mij begrijpt hij ook niet wat er gebeurt. En dat is natuurlijk begonnen volgens mij met dat WK. Dat volgens mij begon toen het grote niet begrijpen voor Noppert. En sindsdien heb ik het idee dat hij er niets van begrijpt. Van eigenlijk alles wat er gebeurt.
Van het hele leven niet.
Nou, ik vind hem heel sympathiek. Ik luisterde een tijdje geleden een core podcast aflevering waarin hij te gast was. Ontzettend leuk. En hij was, nuchter is nog een understatement, heel erg kalm. Hij vertelde over zijn bootje dat hij te koop had gezet, allemaal alledaagse dingen. Maar toen hem naar het WK werd gevraagd, vond ik ook heel grappig. Toen bleek hij eigenlijk alles te zijn vergeten. Echt alle penalty trainingen, wat ze nou precies hadden gedaan, wat hij tegen Messi had geroepen, wat hij probeerde. Hij zei van ja, ik probeerde wat, maar geloofde er eigenlijk zelf al niet in. En hij was verder van dat hele toernooi, hij was echt bijna alles vergeten. Dacht ik, dit is waarschijnlijk... Van buitenaf gezien.
Het trauma.
Het trauma, de piek van zijn leven. En dat is nu een soort raar zwart gat al geworden na een jaar.
Goed, hij blokkeert hem waarschijnlijk om zijn keeperscompetenties te bereiken. Misschien hij moet dit trauma verwerken.
Maar als je toch sportpsycholoog bent, dan sta je toch al lang op de stoep in Heerenveen, zou je denken?
Nou ja, sommige sportpsychologen die... zijn onbescheiden genoeg om dat te doen. Ik denk dat je ze even moet wachten tot Noppert zelf belt. Maar ik weet niet of hij dat al gedaan heeft.
Ja, het lijkt me dus ook iemand die dat niet doet. Een of andere. Hij denkt, als ik maar gewoon in mijn bootje ga zitten, dan lost het probleem. Ja,
dat ging hij verkopen. Dus
oh, dat ging hij verkopen.
Ja, maar het is echt. Er is toch nu zo'n nieuwe therapie voor jonge mensen? EMD heet het zo?
EMDR.
EMDR, ja. Ogen dicht en manifesteren of zoiets? Ja,
maar
of,
dat is... Dan moet je... Kijk, het trauma is het... Zijn trauma is het week.
Een nieuwe therapie voor jonge mensen.
Wat gebeurt er?
Ja. Maar het is duidelijk dat er iets moet worden blootgelegd bij Noppert, hè?
Adriaan, okay.
Hij moet naar de kern, hè? Dat moet toch?
En
dan moet je je ogen dan weer dicht doen?
Nee, juist niet.
Je wordt gehypnotiseerd. Ja,
de vinger van de therapeut moet je volgen, ja.
Maar je moet de vinger van de therapeut volgen?
En je moet het trauma aankijken. Dat is het idee. En terwijl je die beweging
maar als je, maakt... Oké, maar hij weet niks meer van het trauma.
Nee, dus het EMDR heeft bij hem helemaal geen nut, want hij weet niet waar hij naar terug moet. Dus moet het eerste trauma weer...
Uit
het zwarte gat optakelen of zo.
Ja, dan is het een geval voor psychoanalyse.
Dat is, dan zijn we wel 2 jaar kwijt.
Ja, en ik weet niet of hij 5 keer per week de tijd heeft om daar te gaan liggen. Maar goed, er moet iets gebeuren.
Er moet wel iets, ja.
Wat zijn onze keepersopties voor het aankomende EK in Duitsland?
Bijlo.
Je begint te lachen, Danielle.
Ik ben bijna een tof gozer, hè? En heel mooi dat verhaal en hoe hij zeg maar, vanaf de jeugd is opgekomen en toch wel de held van Rotterdam. Maar ik denk niet meer dat Bijlo er nog gaat komen waar
je
hij had kunnen komen.
Je neemt hem niet helemaal serieus.
Ik wil hem heel graag serieus nemen, maar er is altijd iets met Bijlo. Er is altijd iets. En je gunt het hem echt heel graag. Maar er is gewoon altijd iets. Ik bedoel, jullie weten het zelf ook, of het zijn blessures of hij heeft dan... Mentaal vormdipje, er is altijd iets met Bijlo. Heeft hij ooit 1 vol seizoen goed gekiept? Nu moet ik zeggen, welke keeper in Nederland heeft überhaupt ooit een vol seizoen goed gekiept?
Nou ja, die gast van Sparta.
Olij.
Ja. Die wel.
Ja, en die wil ook, dus die wilde niet tweede keeper nu worden bij Kopenhagen. Dat was afgelopen weekend vorige week kwam dat naar buiten. Terwijl alles verder in kan.
Want hij mikte op het EK.
Hij wil speeltijd, want hij mikte op het EK. En dat vind ik eigenlijk wel een logische... gedachtegang bij hem. Maar Bijlo was toch in de vorig jaar bijvoorbeeld goed. En
is ook 3 maanden geblesseerd geweest. Ja, had hij zijn vinger gebroken of zo?
Maar dat kan toch gebeuren?
Ja, maar hij heeft altijd iets. Het is gewoon opvallend dat hij ieder seizoen vaak ook dezelfde soort blessure heeft. Dan denk je, dat is niet zeg maar lang qua longevity voor je carrière. Dat gaat toch niet werken?
Nee, maar ik vind hem wel de beste keeper die je, als hij fit is, die je tijdens een EK...
Als hij fit is?
Ja, uiteraard. Anders moet, niet.
Ik niet dat het is niet zeg maar een keeper hoe ik dat heb ervaren de afgelopen jaar, waar je op aan kan dat hij als het moment suprem er is, dat hij er ook staat.
Nou, het is natuurlijk een probleem dat als je hem meeneemt, dat hij ook dan ter plaatse in de voorbereiding weer een andere vinger kan breken. Ja. En dan ben je. Ja.
Maar er zit volgens mij een hele grote leegte daarachter.
Oh.
Nee, niet.
Maar wie dan, Verbrugge?
Nee, maar ik weet het oprecht niet. Daarom vroeg ik het aan jullie. Ik weet oprecht niet wie er zo met kop en schouders bovenuit steekt. Wat ik denk van, ja, hier krijg ik het warm van. En tintelingen.
Verbrugge is echt te jong. Die heeft ook geen vaste plek, hè? Dus die mag af en toe keepen.
Ze bij Brighton? Ja. Ja. Die wisselen hij, inderdaad, die roleren.
Ja, en hij is 22, toch? Dus toch echt te jong voor zo'n toernooi.
Hadden we niet ook nog, ik was de achternaam vergeten, Etienne?
Van RKC? Fase?
Nee, joh.
Huh? Nee, die bedoel ik niet.
Bedoel je Vlekken?
Vlekken, ja. Vlekken. Die heet geen Etienne. Mark. Etienne Vlekken. Nee, dat Mark. Is hem niet. Ja. Mark Vlekken. Wat is daarmee gebeurd?
Ja, dat was Van Gaal protégé, dus...
Oh ja, oké, die komt nergens meer onder Koeman. Ja, oké. Top.
Ja, ik vind het wel heerlijk, dit soort redeneringen. Het kostte Uli daar ongeveer zijn carrière. Omdat Cruijff had gezegd, hij is heel goed. Speelde niet meer onder Louis. Goed, maar we waren nog even bij de via de Noppert vibes, bij de verdediging van Ajax. En dat Henderson die gaat dat dus niet oplossen. Want de backs die zijn gewoon ook niet goed. En het middenveld ligt open. Ik snap daar echt helemaal niks van. Je zou verwachten, dit is oplosbaar. Geef één middenvelder de opdracht om 10 meter naar achteren te spelen. Ja, toch?
Ik denk dat ze die opdracht ook hebben. En dan als ze op het veld staan, dan vergeten ze het gewoon weer.
Ja, of er gebeurt ineens iets waardoor dat 10 meter naar achter ineens net iets minder belangrijk lijkt dan de gigantische, ja, het gigantische gat dat zich daar ergens op het veld op dat moment voordoet. En dan is alles weer uit balans.
Ja, je ziet mensen instappen, maar die hebben dan de bal niet. Dus dat moet je dan niet doen als middenvelder. Instappen op een, laten we zeggen, doorschuivende centrale verdediger van de tegenpartij. Ze hebben dan nooit de bal.
Ja. Ja.
En dan ligt het, zoals dat heet, ligt wagenwijd open. En ik wou nog even terugkomen op dat interview van Berghuis gisteren. Hebben jullie dat gezien?
Nee, heb ik gemist. Ik hoorde het heel
goed. Jij het gezien?
Van deze week.
Ja.
Waar hij nuance aanbrengt in zijn interview van vorige week.
Ja.
Ja, dat heb ik gezien, ja.
Dat was toch een heel raar interview.
Hoezo?
Nou, hij stond bijna te flirten met Helene Hendricks. Het was een enorm Wieder-Gutmachungsgesprek.
Sorry.
Maar hij had het steeds over het woord koesteren. Maar dat was het probleem volgens mij niet.
Wat koestert hij dan?
Of nee, hij had een gebrekkige woordkeus, vond hij van zichzelf. Want ja, koesteren, dat had ik niet moeten zeggen. En ik zat te denken, koesteren. Oh, hij bedoelt dat hij had gezegd dat hij en Bergwijn moeten worden gekoesterd.
Want ze zijn de beste
en dat
aanvallers.
Dat vond hij het ergste.
Maar daar ging, het ging niet om het woord koesteren.
Het ging om niet mee verdedigen. Wij hoeven niet achterom te kijken. Daar ging het om. Ja. Maar daar kwam hij niet op terug. Dus dat vond ik bizar.
Ik denk dat hij gewoon op de vingers getikt is.
Door,
want dit is niet handig wat je zei. Probeer het een beetje af te zwakken. En dit is de keuze die hij heeft gemaakt. En het wordt opgegobbeld op social media in elk geval. Oh, dit is echt...
Opgewat?
Opgegobbeld. Gobbel.
Oh, op die manier, ja. Duidelijk.
Kun je toch gobbel als je... Hey, oké, nee, laat maar. Het wordt opgevreten, gefroten door social media. Iedereen reageert, oh, dit is een echte leider. Wat sterk dat hij erop terugkomt. Oh, dat zegt wel echt iets over Berghuis. Wat voor man hij is. En dan zei, hè? Hebben wij hetzelfde interview gezien? What are we talking about?
Ik dacht echt van, wat sta je nou te lachen, man? Hij stond de hele tijd half knippen. Nou ja, anyway, laat maar stoppen.
Want misschien stond er iemand achter Helene.
Dat hij daarna stond te lachen.
Je aanwijzing aan het geven was, want dit moest je zeggen.
Nou ja, daar hadden we nog de affaire Hartman. Dat was wel bijzonder grappig gisteren. Ik kreeg een bal niet van de bank van Twente.
Oh, dat. Ja.
1 minuut voor tijd.
Beetje overdreven, toch?
Ja, maar op zich wel grappig.
Wel grappig. Ik kreeg een flashback naar... wie ramde de bal op het WK de dugout in ook alweer van Argentinië?
Oh ja.
Paredes.
Daar moest ik even aan denken.
Ja. Paredes deed dat.
Dat ze ook in één keer zo allemaal... Bam, als een vloedgolf van die Taylor. Bank
opstonden. Ja, ja, I remember that.
Nee, maar hij kreeg de bal niet.
Hij kreeg
Hartman.
Niet, nee.
Er was een... hij legde later uit dat iemand tikte de bal voor zijn voeten weg.
Ja, dat twee voetbal, keer, toch?
En ja.
Dat vergeleek hij, ja, god, vergeleek zichzelf met een hond, geloof ik.
Ja, 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 alsof het een hondje was.
Ja. Ik vond eigenlijk dat hij daar heel leuk op terugkwam.
Ja.
En verder is dit natuurlijk zo'n opgehoopte frustratie van zo'n wedstrijd waarin dingen dan net niet lukken. En ja, dat is natuurlijk nu bij Feyenoord al wel een tijd het probleem. Het gaat niet slecht, maar het gaat ook gewoon net niet goed.
Ja.
Voelde ook bij het zien van die wedstrijd dat het niet ging lukken.
Nee, ja, volgens mij is het grote probleem Giménez. Je weet dat hij hem er niet gaat inschieten.
Wist je dat ook al voordat hij die penalty ging nemen?
Nee.
Voelde je dat?
Nee.
Dat hij al tijden niet helemaal goed in vorm.
Nee, maar ik dacht wel, moet hij hem nemen? Moet Timber hem niet nemen of zo? Maar ja, hij wil die, weet ik veel, hoeveel goals hij wil maken. Maar
het is natuurlijk ook niet goede timing dat Ueda nu bij de Asian Cup zit. Dus je hebt ook niet van, oké, we kunnen Giménez nu even in bescherming nemen tegen zichzelf. Zet Ueda erin, want je hebt gewoon geen spits die je daarachter kan opvangen.
Nee.
En dus die Uruguayaan die ze nu willen halen, die komt pas als de Asian Cup voorbij is, volgens mij. En als Ueda ook alweer terug is. Dus wat is het doel dan van de Uruguayaan? Is dat voor de lange termijn? Wil je nu iets opvangen? Wat is het idee erachter?
Ik weet het niet. Ik kan niet in de hoofden kijken daar. Maar je ziet wel dat als ze niet zorgen, als spelers, nou, het is bekend dat spelers zijn een maand weg. Zoals bijvoorbeeld bij AZ, Sugawara. Die is een maand weg. En ze doen niks. Ja, ze hebben die Casius. Ja, dat is geen Sugawara.
Ja, wel goede voeten.
Ja, maar ik bedoel, die krijgt dus gewoon rood.
Ja.
En dat is dan de vervanger van iemand van wie al een heel seizoen bekend is, dat hij een maand weg is in de na de winterstop. Ja, vind ik stom. Haal dan een
slecht lange termijn management.
Ja.
Maar ja.
Maar al die teams hebben toch gewoon uiteindelijk een te kleine selectie om met dit soort dingen om te gaan. Ja, en dan kan je, ja, haal dan iemand anders. Volgens mij zijn de middelen vaak ook beperkt. Het enige team dat nu echt een goede bank heeft steeds, PSV. Is PSV. En ja, die hebben dat echt goed voor elkaar. En die hebben duidelijk ook ingezet op successen die ook gehaald zijn. Champions League halen, zelfs doorgaan. En dat is, ja, dat is een soort, ja, hoe zou ik het noemen? Gecalculeerd risicobeleid. Of er zit risico in, maar het is wel heel doordacht. En dat ontbreekt bij veel clubs nu. En Ajax heeft natuurlijk het tegenovergestelde gedaan. Nou, dat is niet gecalculeerd en enorm in de overdrive qua risico.
Ja.
Maar verder denk ik dat een club als AZ, ja,
nee, die hebben het geld niet.
Gewoon niet de nee, macht. Ja, die hebben dan gelukkig nog voor hen Pavlidis. Die kopbal, want dat deed die inval rechtsback dan wel weer heel goed. Die,
ja, dat was een formidabele voorzet.
Het was echt een hele mooie goal, ja, van de mooiste. Maar ja, er zit gewoon niet zoveel rek in.
Nee. Nee. Het is ook geen toeval dat Klaasie hem dan in zijn eigen doel schiet. Mm.
Klaasie.
Dat is echt, dat is ook, zeg maar, de Henderson van AZ, ben ik bang. Die heeft ook echt niet echt als nummer 6 greep op dat middenveld. Maar goed, dat is met mindere spelers ook moeilijker natuurlijk.
Ja. En moeten we het nog even hebben over de looplijnen van Flap?
Oh my god, Flappy. Och, dat was zo knullig.
Hij liep structureel een halve meter buiten spel. Gewoon die hele aanval.
Maar misschien dacht
hij keek steeds.
Je hebt toch bij schaatsen, als ze dan heb je die virtuele lijn van het baanrecord, waar ze dan, als je dat op televisietijd achteraan schaatsen, misschien dacht hij, ik moet voor hem blijven om het record te halen of zo.
Ik moet voor die blauwe lijn van de VAR blijven.
Het zag er zo raar uit, ook omdat hij de hele tijd aan het kijken was, toch? Hij wist, ja, ik snap het ook echt totaal niet, heel grappig. Ja.
Maar daar, ik riep ook echt van, dit is niet bij het spel, omdat hij aan het kijken was. Ik ga ervan uit, als je iedere keer kijkt, dat je als ervaren speler echt wel weet waar je moet staan als die bal gespeeld wordt.
Zou het woord dom zijn gevallen in de kleedkamer?
Ik hoor nu in mijn hoofd een beetje galmen oliedom, maar dat is niet precies wat ik wil zeggen. Maar het was gewoon heel knullig. Het was echt heel knullig. En dan sta je gewoon 1-0 voor, weet je. En ik weet niet meer wie dat zei. Iemand zei gisteren, en Twente kan zo goed een voorsprong verdedigen, dus dat was het een hele andere wedstrijd geweest.
Ja.
Maar goed, ik was tevreden met een gelijkspel. Vanuit een Amsterdams perspectief.
Ik vond Eiting ook goed. Het lijkt wel alsof hij inmiddels een basisplaats heeft veroverd. En het verlegt een paar keer het spel heel goed naar de andere kant. Mooie passes, daar had hij vorige week ook al. Dus ja, dat deed me wel plezier. Ja.
Hier hou je aan vast dan.
Nou ja,
het is wel een zielvolle, zielijke speler, ja zeker.
Hij is niet zo snel, hè?
Hij is niet zo snel, maar
nee.
Het oogt wel goed. Het oogt fijn.
Wie moet Klopp opvolgen?
Tuchel heeft een open sollicitatie gedaan.
Hugo?
Oh, wow, klopt. Sorry, ik zat bij Barcelona. Maar Tuchel heeft een open sollicitatie bij Barça gedaan.
Voor wie? Voor zichzelf?
Ja. In een interview had hij het over... ik zou wel graag naar de Spaanse competitie willen. Het is echt een hele mooie competitie waar ik denk dat ik wel zou kunnen aarden. Echt een paar uur nadat...
Ik heb het gelezen, ja. Ik dacht, ach, wat een...
Wat maar klopt, dat is het. Klopt is een heel ander verhaal. I don't know.
Nou, dat is toch eigenlijk al wel duidelijk wie dat zou moeten zijn. Dat Xabi Alonso is toch... Dat hoor je nu ook heel veel. En dat, ja, die heeft maar zoveel plussen.
Ja, ik las een analyse over het spel van Alonso. Die was als speler natuurlijk een man van de lange paas. Vanaf waar Henderson ooit speelde en bij Ajax moet gaan spelen. En dan openen op de linkervleugel. Maar hij speelt bij Leverkusen, dus een soort tik-tak door het centrum.
Hij kan beter dan Barcelona wat dat betreft.
Ja.
En dat Tuchel is niet het spel van Liverpool.
Nee, nou ja, je weet niet of Liverpool ook op die manier wil blijven spelen. Als zij zeggen, we vinden hem zo belangrijk, kunnen we een beetje ons spel aanpassen.
Maar ik bedoel, Alonso kan zijn spel ook aanpassen op dat, Liverpool.
Tuurlijk, ja.
Zie je dat je vastgeroest zit in je gewoonte.
Ik zou het
als
niet
trainer
doen. Salah moet worden vervangen op den duur het volgende seizoen. Van Dijk is misschien zo'n beetje toe aan verandering. Ik zou het niet doen. Het is levensgevaarlijk, Liverpool volgend jaar. En Klopp opvolgen. En oudere spelers vervangen. Dat is toch een probleem. Met die twee jongens voorin die niet echt super zijn.
Yes.
Darwin?
Ja.
Ja.
Echt, ik vind het echt een heerlijke speler.
Ja, maar ik weet niet. Vind je hem stabiel?
Nee, absoluut niet. Maar dat maakt het zo heerlijk om naar te kijken. Het is echt een ongeleid projectiel.
Ja.
Nee, volgens mij moet je als trainer, zeker als beginnende trainer, is toch wel een soort van regel dat je eigenlijk nooit na een echte succestrainer moet gaan, toch? Want dan komt er altijd een inzinking.
Ja.
En ik weet bijvoorbeeld nog dat Rafa Benitez volgens mij toen ook van Liverpool naar Inter ging, naar Mourinho. Desastreus. Vaak als Mourinho ergens weg is, is de volgende trainer, valt dan ook erg tegen. Nou, bij Napoli zie je het nu. Je hebt het heel vaak dat na een piek dat het een paar jaar kost. En ik vind eigenlijk, los van wat het wordt bij Liverpool, het mooiste daaraan is natuurlijk deze week hoe Klopp zijn afscheid aankondigt. Met dat mooie filmpje, heel veel gedeeld. En dat deed me wel weer beseffen hoe weinig dit gebeurt. Dat een trainer, terwijl het goed gaat, dus niet in tijden van tegenspoed, na veel successen, op een zelfverkozen moment gewoon zegt, ik voel dat het gaat aflopen, ik stop er nu mee. Ik vond dat echt in zijn... Het was een bescheiden filmpje. Hij zat gewoon, niet allerlei flarden doorheen. Ik vond dat iets heel moois en groots hebben. En ik dacht, god, dit heb ik weinig gezien, zeg.
Ja, ze gewoon een volwassen iemand.
Ja, die aanvoelt komen, dit gaat niet eeuwig goed. Mijn energie raakt op. Ik ga over een paar maanden stoppen.
Ja.
Zidane, bij Real Madrid. Wint alles wat er te winnen komt in Real Madrid en zegt, oké, dankjewel, ik ben er klaar mee.
Van Basten.
Van Basten.
Ja, toch. Ja, zijn trainingscarrière. Ja, nou ja, goed. Misschien niet zo goed voorbeeld, denk ik nu.
Ik dacht dat je een grap maakte, maar...
Het was toch een grap?
Ja, nee, grap.
Verbazing al om aan tafel. Is hij serieus of niet? Neem maar snel een slokje water, Martijn.
Ik doe alsof de grap... Ja, precies.
We zijn toe aan de koning van de week. Martijn.
Ja, ik wilde eigenlijk het woord poeier als koning van de week. Maar omdat het aan Bobby hing, wil ik dan Bobby voorstellen.
Ja.
Ook omdat het zo prettig is dat er in ieder geval nog dit gigantische lichtpunt voorin bij Ajax loopt.
Ja. Ajax moet, iemand zei gisteren, Ajax moet gewoon 3 keer scoren om te kunnen winnen met die verdediging erachter. En daarom is het wel heel fijn dat Robbie daar loopt.
Oh, die speler die aan zijn broekje hing. En op meters werd meegesleurd.
Half veld over, hè?
Ik dacht ook, hoe strak heb je je broekje omgebonden dat het niet afzakt? Maar dat is ook wel heel anders dan de Robbie van een paar maanden geleden. Je zit zo krachtig, deze jongen. Echt heerlijk om naar te kijken. Ik wilde dus eigenlijk een basis zeggen, de keeper van Congo, omdat hij zo is gegroeid in het toernooi en dus de winnende penalty maakt. Maar inderdaad, poeier van Brobbie, ik sluit me aan bij Martijn Brobbie.
Vanwege het gebruik van het woord poeier?
Niet eens zozeer, want misschien lees ik niet genoeg wedstrijdverslagen, maar ik gebruik poeier best wel vaak. En ik ga ook op zoek naar poeiers in het voetbal. Misschien dat ik daarom zoveel kijk. De eeuwige zoektocht naar het fenomeen poeier. Maar ik vond die goal ook gewoon echt mooi. En hij speelde zo'n sterke wedstrijd. En dat balletje wat hij krijgt. En dat... Ja, nee, ik kan het niet eens beschrijven, maar het was zo'n mooie goal.
Bedoel je die tweede die hij uit de lucht haalde?
Ja.
Ja.
Het is echt, ja, Brobbie, Jan. Brobbie, wie had dat ooit gedacht? Zoveel kritiek gehad. Begon ook zwak aan dit seizoen.
Ja.
Dus ik denk de kritiek van Van Basten, die heeft een soort van vuur in hem aangewakkerd. Van oké, je zegt dit over mij, is goed broer. Ik ga je laten zien wie ik ben. Meteen, echt heerlijk.
Maar wel tegen Heracles.
Dat maakt niet uit, Thomas. Haal mijn euforie niet onderuit.
Nee, maar ik lees nu ook overal, Robbie moet in de basis van Oranje.
Dat zei ik niet.
Nee. Ik lees het nu de hele tijd.
Zal ik het zeggen? Maar wie anders?
Nou ja, ik vind zeker dat je moet opstellen. Maar Zierikzee is echt goed dit jaar. En heeft amper tot geen kansen in Oranje nog gehad. Mm. Ja, van wie ik geen fan ben, maar die nu toch wel weer terug aan het komen is. Of terug is, is Depay. Die scoort ook wel weer ineens. En maakte ook, ja, was gisteren bijvoorbeeld echt wel goed bij Atletico. In de basis tegen Valencia. En dat is wel een ander niveau dan bij Heracles. Ik ben helemaal pro-Brobbie. Nou ja, en je zou ook nog Gakpo kunnen overwegen. Er is wel wat qua alternatieven.
Ja, Gakpo op 10, Brobbie voor hem. Dat lijkt me ook wel lekker.
Dat lijkt me zeker lekker, ja. Maar neem die andere twee ook mee en probeer het ook. Ja, en Luc de Jong mocht hij toch willen.
Als Luc de Jong topscorer wordt van de Eredivisie, gaat hij mee naar Duitsland.
Zou je denken? Goh.
En ik weet dat hij de laatste twee wedstrijden een beetje gestagneerd is. Maar volgens mij gaat Luc de Jong nog steeds topscorer worden.
Ja.
Ik denk echt dat hij topscorer gaat worden dit seizoen. En dan gaat hij zich toch bedenken van een last hooray in Duitsland. De Oosterburen.
Ja, het is wel als Veerman dan op het middenveld komt te spelen. Dat zijn in ieder geval twee spelers die elkaar goed begrijpen. Dus wat dat betreft.
Die een shorthand hebben, dat kan ook in ons voordeel.
Ja, nou ja. Gelukkig in mei pas, hè? Gaan we daarover praten. Brobbie is de koning van de week. De wedstrijd van de week is Ajax-PSV. Martijn.
2-4.
Wat was die eerste? Dat was 2...
Ja. Nee, ja, Ajax gaat wel scoren, maar ze krijgen dan... Ja, het is gewoon wat het altijd... Ze hebben 35 goals tegen tot nu toe.
35 is echt achterlijk. Bizar. PSV heeft er 8 of zo.
Ja. Ja.
Oh my god, zo pijnlijk dit.
Ja. Nee, ja, 2-4.
Wat zeg jij, Thomas?
Ja, als ik me nu voorstel dat Bakayoko tegen Marta moet, dan zie ik het echt wel heel somber in. En ik vond die eerste helft van Ajax in Eindhoven toen echt wel heel goed. Verrassend goed. En ook duidelijk dat PSV daar toen geen antwoord op had. Maar hoe snel dat omdraaide toen PSV wel vol ging aanvallen. Ik denk dat het niveauverschil nu gewoon te groot is. Ondanks dat er eindelijk iets van gesputter is in Eindhoven. Ondanks dat het wel redelijk goed loopt bij Ajax. Ik denk een 1-3.
Ik ga iets geks zeggen. Ik denk absoluut niet dat Henderson het verschil gaat maken bij Ajax. Dat hij zeg maar de Messias is die we nu hebben aangetrokken. Absoluut niet. Maar je hebt vaak dat soort van schrik-effect wat één wedstrijd stand houdt, waardoor spelers toch even de geest krijgen en die extra meters lopen en boven zichzelf uitstijgen. En dat je als Ajax ziet gaat geloven, oh my god, we kunnen nog tweede worden. En dat we dus die week na Ajax-PSV weer keihard met de neus op de feiten worden gedrukt. 3-3.
3-3.
Het wordt hoe dan ook een leuke wedstrijd.
Er gaan heel veel goals vallen.
Ja, oké. Godsamme. Het is lastig. Ik denk 1-4. Ik zie PSV wel in de tweede helft toeslaan. Zijn conditioneel zijn ze... Hoewel zij hebben ook wel last in de laatste kwartier, de laatste tijd vaak. Maar ik bedoel...
Nee, ik denk dat PSV voorsprong komt, Ajax maakt gelijk. PSV voorsprong, Ajax gelijk. PSV voorsprong, Ajax gelijk. En dan PSV de laatste 30 minuten. alleen maar aan het aanvallen is en Ajax gewoon de bus parkeert en er alles aan doet met kunst en vliegweg om niet nog die vierde goal tegen te krijgen.
Ajax heeft geen bus.
Nee, die kunnen helemaal niets parkeren.
Ajax heeft
Henderson
geen bus.
Is die bus die er voor één wedstrijd daar staat. Eén wedstrijd. Die had Ramai, nee, ja.
Maar ik zie dat niet gebeuren als Ajax de bus gaat parkeren.
Hoop is de vader van de gedachte.
Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk, PSV is gewoon te goed.
I know.
En is een parkeerde bakfiets.
Amsterdam-Zuid, ja. Maar ik denk, er is nog wel een kleine kans. Lozano rood.
Vroeg in de wedstrijd.
Ja,
dan
hij zit niet goed in zijn vel. Niks lukt. Hij is geïrriteerd. Dus ik hoop dat hij in de basis staat. En dat is dan wat zou kunnen gebeuren, dat hij gewoon iemand de schop geeft.
Of je krijgt het Angola-effect. Angola kreeg rood afgelopen weekend en die gingen tegen 11 man eigenlijk beter spelen dan ze 11-11 deden.
Ja, dan heb je dat weer.
Ja.
Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld bij PSV, ik vind Dest. Waarom heeft Ajax die weggedaan? Speelt gewoon super.
Nou ja, waarom hebben ze hem niet teruggehaald is de vraag dan natuurlijk. Want waarom ze hem weg hebben gedaan, is omdat hij toen hogerop kon.
Ja, maar als jij een speler graag wil houden, dan geef je hem toch een ander contract?
Dat heb ik heel vaak gedacht bij Ajax die weggaan.
Ik vond Dest tegen Utrecht, nou net als heel PSV trouwens, maar tegen Utrecht teleurstellend. En dat is volgens mij de Dest die wij een beetje zagen bij Ajax, waarom Ajax heeft besloten om hem te laten gaan. Maar het is gewoon ook een gigantische groei meegemaakt. Zowel bij het Amerikaanse elftal als in Spanje.
Als je ziet wie gevaarlijker is op links, dan is Dest veel gevaarlijker dan Lozano.
Ja, maar dat is de vraag van Thomas, is correct. Waarom heb je hem niet teruggehaald? Niet zozeer waarom heb je hem laten gaan, dat snap ik nog wel. Maar waarom heb je hem inderdaad niet teruggehaald? Waarom laten je iedere keer aftroeven door die eindtovenaren? Ugh. Ja, dus nee, ik gun het PSV heel erg om een geweldige reeks neer te zetten en kampioen te worden. Want dat worden ze sowieso wel. Maar die 3-3, daarom 3-3. Geen kans dat Ajax wint. We moeten het record van PSV in stand houden dat ze ongeslagen kampioen worden. 3-3. Ik gun me een beetje, alsjeblieft.
Ik realiseer me ook dat Berghuis op Dest moet. Dan kun je wel heel erg schattig lachen na afloop van een wedstrijd. Maar je zal toch achter je man aan moeten. Ik weet niet of hij daar de discipline voor heeft.
Je moet hem koesteren, Henk.
Ja, ja. Ja, we moeten hem koesteren, dat is waar. Maar Dest is een gevaar. Zeker ten opzichte van Berghuis.
Heel PSV is een gevaar. Alle spelers op iedere positie zijn een gevaar voor alle spelers van Ajax. Behalve dan als we spitsen vergelijken in de vijf waar Brobby in zit. Maar voor de rest PSV is op iedere positie beter. Zelfs Ramalho. Kijk hoe dit nu draait. Ik was net helemaal hoopvol met 3-3 en ik begin dan weer helemaal depressief en fatalistisch te worden.
Oh. Ja, er hangt ineens een hele sombere sfeer aan. En we hopen dus op een rode kaart van Lozano.
Maar je mag eigenlijk nooit hopen op een rode kaart voor een speler. Dat is zo...
Ja, het is inderdaad. Het klinkt bijna onsportief.
Ja. Ja.
Ik neem het terug. Tot zover... De podcast van Hartgras. Tot volgende week na de wedstrijd Ajax-PSV. Yes, there used to be a ballpark right here. En voordat ik het vergeet... Eric Cantona komt naar Nederland om een concert te geven. Twee concerten. Eén in Rotterdam, 2 april, oude Luxor. En één in de Meervaart in Amsterdam, 26 april. En wij verheugen ons daar enorm op.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.